Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Het 25ste vers van Psalm 119. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, vers 20 tot en met 30. En daarna ook hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 13. Matteüs 11, vers 20 tot en met 30 en Matteüs 9, vers 9 tot en met 13 vormen de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 49, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Matteüs 11, vers 20 tot en met 30. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij ze tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan Matteüs 9, vers 9 tot en met 13. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Matteüs 9 en daarvan het negende vers. Matteüs 9, vers 9, daar luidt Gods woord en onze tekst. En Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wij hebben uw woord al zo vaak gehoord. Al zo dikwijls bent u gekomen met de prediking van uw woord in ons leven, of we nu jong zijn of al ouder. U hebt het gedaan wat we zojuist gelezen hebben in uw woord. Ja, Heere, dat u ons tot de hemel toe verhoogd hebt met al die woorden die u liet komen. Met al dat onderwijs wat u onder onze aandacht bracht. En wie zijn wij geweest, Heere? Wilt u geven dat het op ons hart gebonden wordt, wanneer we uw woorden nog altijd hebben verworpen en nog altijd in de wind geslagen? Wilt u geven dat het op ons hart gebonden wordt wat u tegen Capernaum moest zeggen? Capernaum, Capernaum, tot de hemel toe verhoogd, maar indien ge u niet bekeert, zult ge tot de hel toe nedergestoten worden. Heere, u weet wie er vandaag in het tolhuis zit. In wat voor tolhuis het ook is, waar zou u deze morgen door het krachtige werk van uw geest te paren aan de prediking van het woord tot zondaren willen spreken. En dan hebt u aan één enkel woord genoeg. Dan hebt u een mens niet nodig. Dan hebt u een dominee niet nodig, al is het dat u door de prediking van het woord zondaren zalig wil maken. Maar Heere, wil u spreken. Want als de dienst van deze morgen alleen maar zou bestaan in woorden van mensen, dan is het een arme zaak. En daarom, Heere, wilt u ons geven uw genade en uw onwederstandelijke kracht in ons hart en in ons leven. Opdat datzelfde wonder gebeuren mag bij ons, wat gebeurde in het leven van Matthäus. Een enkel woord, maar wel een woord gesproken met kracht door u. En hij stond op uit zijn zondegraf en hij volgde u. Heere, wilt u jongeren en ouderen zo nog roepen? En wilt u zo ook vanmorgen aan ons denken? Het kan niet om ons, Heere. Maar mogen we pleiten op vrije genade alleen. Het was genade die u in Capernaum bracht. Het was genade die u deed spreken, volg mij. En het was genade waardoor Matthäus ook werkelijk tot volgen gebracht werd. En diezelfde vrije genade hebben wij nodig. Zou u hem willen bewijzen deze morgen aan tollenaren, aan zondaren, aan hoeren, aan doorbrengers, aan albedervers, want u zoekt de slechtsten op. U hebt een Manasse zalig gemaakt, u hebt een Paulus zalig gemaakt, u hebt een Rachab zalig gemaakt, u hebt een Matthäus zalig gemaakt. Heere, wilt u ons geven dat we diezelfde genade mogen ontvangen. En als het dan zo nodig is, en uw woord leert dat het nodig is om door u ook tot zondaar gemaakt te worden. Nee, niet in die zin dat we ons nog eens extra aan allerlei zaken zullen gaan bezondigen met de daad. Maar wel in die zin dat u ons tot zondaren laat worden in de beleving voor u. Heere, wil u dat dan deze morgen ook nog doen? Het kan niet om ons gelet op wat wij niet verdiend hebben, Heere. Maar het kan even min om ons als we letten op wat we vanmorgen hebben meegebracht. We hebben vanuit onszelf geen hart om te preken. We hebben vanuit onszelf geen hart om te luisteren. En we hebben geen hart dat ontvankelijk is voor uw woord. Maar wilt u het alles nog doen? Heere, gedenk ons hier in de kerk en u kent ieders levensomstandigheden. U weet van de eenzaamheid, u kent weduwen en weduwnaren, wezen, zij die een kind hebben verloren, ontferm u zich, Heere, over allen die verdriet en rouw kennen. En wilt u toch troost schenken, zoals u dat alleen maar kunt. Gedenk, Heere, de zieken, ze zijn er vanmorgen onder ons, mensen in meerdere of mindere mate ziek. Wilt u geven wat nodig is? Bijzonder vragen we u dat voor degenen die ernstig ziek zijn. We denken aan onze zuster van Breugel die over enkele dagen de uitslag zal krijgen van de scan die gemaakt is. Heere, u bent toch nog een God van wonderen. Zou u het alles willen laten meevallen? En zou u uw zorg ook daarin aan haar willen betonen. Gedenk haar met haar man en allen die haar lief zijn. Heere, gedenkt u andere zieken onder ons. Wilt u beterschap geven en wanneer we klachten hebben en kwalen hebben die van chronische aard zijn. Heere, wil ons ook kracht geven om de weg te gaan en om de zwakheid van het lichaam te dragen. Boven alles heiligt u ook wegen van ziekte en beproeving aan ons hart. Wilt u denken aan de zieken die hier niet kunnen zijn? Dan denken we wel bijzonder aan onze broeder Scheffers. U kent, Heere, zijn omstandigheden. Wilt u met hem zijn? en wilt u hem toch geven wat nodig is, in de zwakheid en de benauwdheid die hij ten gevolge van de hartklachten zo bemerken kan. En wilt u hem dragen en sterken. Heere, we denken aan andere zieken. Kan onze broeder van Leeuwen thuis, geef hem ook wat nodig is. Wees met degene die in afwachting zijn van tussentijdse uitslagen. Wees met degene, Heere, die in afwachting zijn van een operatie. Gedenk een ieder. Heere, ontferm u zich over degene die het psychisch moeilijk hebben. U weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. Wilt u daarin ook ondersteunen en helpen? Zo leggen we de noden van de gemeente, de persoonlijke noden voor u neer. En Heere, u weet ook al die dingen die wij niet kunnen noemen, maar die er wel zijn. U weet van onbegrepen wegen, van situaties van moedeloosheid en van zwakte. Wilt u daarin sterkte geven? U kent ook alle geestelijke noden en vragen. Heere, wil u nabijbrengen degenen die van verre staan? Wilt u tot bekering brengen degenen die onbekeerd voortgaan en daar wellicht ook rust in kunnen vinden? Wilt u ze de rust opzeggen? Wilt u diegenen die vanmorgen denken dat het allemaal wel meevalt, laten zien wie zij zijn en wilt u ze plaatsen door uw geest in het tolhuis? Maar Heere, wil ook zondaren uit dat tolhuis roepen. Wil ons alles maar uit handen nemen en bij de handen afbreken waarop we bouwen zonder dat u daarvan weet. U kent, Heere, de dwaze bouwers als ze in ons midden zouden zijn. Mensen die op zand gebouwd hebben en die wel spoedig een huis zagen verrijzen, maar het fundament ontbreekt, het fundament van uw vrije genade en van dat onwederstandelijke werk van u. Heere, laat het ons nog zien. U weet dat de vorst der duisternis erop uit is om ook in dat opzicht mensen te bedriegen. Maar geef ons dat we als arme zondaren tot u zouden mogen uitgaan. Gedenk ons zo, Heere. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Koster en organist dragen we aan u op. Gedenk degene die met ons meeluisteren. Gedenk degene die ook op deze dag werk van noodzakelijkheid, van barmhartigheid moeten doen. Gedenk al uw dienaren die u roept om uw woord uit te dragen. En sterk ook ons deze morgen. Niet om iets uit ons, maar alleen om Christus wil. En opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Amen. Psalm 25, het vierde en het zesde vers willen we gaan zingen. 25, 4 en 6. Er zijn 3 collecten voor eredienst, diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Dat willen we gaan zingen in antwoord op de prediking. Derde vers van Psalm 17. Het is kort geleden, geliefde gemeente, dat er iets buitengewoon aangrijpends is gebeurd. De muren van de stad Jeruzalem, ze zijn gevallen. De huizen zijn verwoest. De tempel ligt aan puin. Want na een beleg van de Romeinen is de laatste zichtbare hoop van de Joden te gronde gegaan. En het is kort na die ingrijpende gebeurtenis dat de evangelist Matthäus, zelf een Jood, vroeger een dief van zijn eigen volksgenoten, onder de leiding van de Heilige Geest zijn evangelie schrijft. Aan wie? Allereerst aan zijn volksgenoten, aan de Joden. En dan wil Matthäus daar waar de tempel verwoest is en de stad Jeruzalem aan puin ligt, zijn volksgenoten toch nog eens een keer dringend oproepen en erop wijzen: beken toch wat tot uw vrede dient. Daar is één naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. En als Matthäus dat dan doet, als hij de ene bladzijde naar de andere schrijft van zijn evangelie, dan laat hij het steeds weer zien aan zijn volksgenoten, dat in het leven van de Heer Jezus en in het lijden van de Heer Jezus en in zijn sterven en in zijn opstanding, dat daarin de schriften vervuld worden. De schriften van het Oude Testament. Kijk, daar willen we de komende weken, als de Heer het geeft, de weken van Advent en rond de kerst, bij stilstaan vanuit de eerste hoofdstukken van het Matthäus-evangelie. Want telkens weer zullen we daar vinden, als Matthäus schrijft over de geboorte van de Heer Jezus en over zijn geboorteplaats en over zijn vlucht naar Egypte en over zijn terugkeer uit Egypte en over zijn gaan wonen in Nazareth, telkens weer lezen we dan de woorden: opdat het woord vervuld zou worden, opdat de profetie vervuld zou worden. Wij kunnen de evangelist Matthäus terecht noemen, evangelist bij de vervulde schriften. Maar voordat we daarbij stilstaan, willen we deze morgen eerst letten op de persoon van Matthäus. Ja, meer op het genadige werk van de Heere in het leven van deze man. En zo is het dat vanmorgen het negende vers van Matthäus 9 onze aandacht vraagt. We staan stil bij de roeping van Matthäus. Dat is het thema voor de preek. Dat is allereerst een genadige roeping. Want wie is het die geroepen wordt door de Heere Jezus? Een mens die in het tolhuis zit. Beter kon Matthäus over zichzelf en over de toestand waarin hij zich bevond niet schrijven. Een mens die bij het tolhuis zat. In de tweede plaats, het is een krachtdadige roeping. Want, en dat moet ons vanmorgen ook opvallen, de Heer Jezus spreekt kinderen, jonge mensen, maar twee korte woordjes. Volg mij. En toch ligt er in die twee woordjes een geweldige kracht. Want Matthäus staat op en volgt de Heer Jezus. Krachtdadige roeping. En tenslotte een verstrekkende roeping. Dan denken we nog even na over wat dat woord volgen nu precies betekent. Wat ligt daar allemaal in opgesloten? En dan zullen we horen dat er verschillende dingen in opgesloten liggen die eigenlijk gelden voor iedere krachtdadige roeping. Maar dat er in het geval van Matthäus ook nog iets bijzonders in ligt. Want Matthäus wordt hier, zouden we kunnen zeggen, eigenlijk al geroepen tot evangelist. Dus de roeping van Matthäus, een genadige roeping, een krachtdadige roeping en een verstrekkende roeping. Onze tekst begint met deze woorden: en Jezus vandaar voortgaande. Daar wil Matthäus twee dingen mee zeggen. Daar wil hij om te beginnen mee zeggen, heel eenvoudig, dat de Heer Jezus zijn reis voortzette. U kunt aan het begin van Matthäus 9 lezen hoe de Heer Jezus vanuit het gebied aan de overkant van het meer van Galilea naar Capernaum toe kwam. Er staat: in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. Capernaum, dat was de stad waar de Heer Jezus in gewoond heeft, veel in geweest is en die daarom ook zijn stad genoemd wordt. En daar doet de Heer Jezus dan een indrukwekkend wonder, want daar geneest hij een geraakte, een verlamde man. En niet alleen dat, de Heer Jezus vergeeft ook zijn zonden. Uw zonden zijn u vergeven. Maar nadat dat is gebeurd, zien we de Heer Jezus in gedachten het plaatsje Capernaum uitgaan in de richting van het meer van Galilea. Dat is het eerste wat Matthäus bedoelt als hij schrijft: en Jezus vandaar uit het huis waar hij was, binnen Capernaum, voortgaande in de richting van het meer. En toch ligt er ook nog iets diepers in. Daar ligt ook in opgesloten niet alleen dat de Heer Jezus zijn reis voortzet, maar dat de Heer Jezus zijn werk voortzet. In de voorgaande hoofdstukken kunt u lezen hoe de Heer Jezus rusteloos bezig geweest is met het verrichten van zijn werk. Hij zocht mensen op. Hij deed allerlei wonderen. Hij gaf onderwijs aan de mensen, hij leerde hen. Hij liet dingen zien in de wonderen om zijn onderwijs duidelijk te maken. Hij ontfermde zich over zondaren en bracht hen tot de zaligheid, dat vooral. En de Heer Jezus, hij is in dat alles rusteloos bezig geweest. Van de ene plaats naar de andere plaats. Van het ene werk naar het andere werk. Gedreven door de opdracht van zijn Vader. Gedreven door een diepe liefde voor zondaren. In ontferming is zij het land doorgegaan. En als Matthäus dan aan het begin van onze tekst schrijft: en Jezus vandaar voortgaande, dan wil hij vooral ook zeggen: de Heer Jezus gaat voort met zijn werk. Hij gaat voort om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij gaat voort om te roepen zondaren tot bekering. Kijk, zo ging de Heer Jezus toen voort. En zo gaat de Heer Jezus nog voort. Zo mag ik hem u vanmorgen aan het begin van de tekst al preken. Als diegene die nog voortgaat. Ook vanmorgen nog. Voortgaat om zijn woord te laten klinken. In het midden van de gemeente. Op zoveel plaatsen in ons land en daarbuiten. dieper nog, dat de Heere voortgaat om zondaren toe te brengen tot de zaligheid. En Jezus vandaar voortgaande. En als de Heer Jezus dan het stadje Capernaum uitgaat in de richting van het meer van Galilea en een hele mensenmenigte pakt zich om hem samen en volgt hem, dan passeert de Heer Jezus een tolhuis. Een douanekantoor, zouden wij zeggen. Een belastingkantoor. Want Capernaum lag min of meer aan de zee van Galilea. En aan de overkant van dat gebied, daar was ja een streek die eigenlijk tot het buitenland behoorde. En wanneer goederen vanuit dat gebied aan de overkant naar Capernaum werden overgevaren, dan moest over die handelswaar belasting betaald worden. Tol betaald worden. Vandaar dat daar ook bij Capernaum een tolhuis gevonden werd. En dan lezen we dat als de Heer Jezus dat tolhuis passeert, dat hij dan een mens in het tolhuis zag zitten, genaamd Matthäus. We proberen ons even een beeld te vormen van wie deze man precies geweest is. Een paar dingen worden ons vanuit de tekst wel duidelijk. Zijn naam, Matthäus. In de andere evangeliën wordt hij Levi genoemd, maar het is dezelfde man, Matthäus Levi. Het kwam in de tijd van het Nieuwe Testament in Israël wel vaker voor dat iemand twee verschillende namen droeg. En als u bedenkt dat Levi een van de meest voorkomende namen was in die tijd, dan kunt u zich voorstellen dat Matthäus een bijnaam was om deze Levi te onderscheiden van zoveel andere Levi's. Levi of Matthäus, een Joodse man, dat is wat we ook van hem weten, dat kunnen we afleiden uit zijn namen. Een man die behoorde tot het verbondsvolk van Israël, die opgegroeid was bij het woord van de Heere. Maar ook een man in het tolhuis zittend. En dan weten de kinderen wel wat daarmee bedoeld wordt. Wie zaten er in het tolhuis? Dat waren de tollenaren. Dat waren diegenen die belasting inden voor de Romeinen of in dit geval voor Herodes Antipas. Tollenaren, ze waren gehaat in het land van de Bijbel, want ze werkten samen met de bezettende macht. Tollenaren, ze waren vooral veracht in de tijd van de Bijbel, want ze maakten zich schuldig aan allerlei zonden. Ze maakten zich schuldig aan de zonde van diefstal. Ze maakten zich schuldig aan de zonde van bedrog. Ze maakten zich schuldig aan de zonde van de sabbatsontheiliging, want ze werkten op de sabbat gewoon door. Dat moest ook in opdracht van de heidense overheid. Een tollenaar. Een man die het er wel voor over had om met de nek aangekeken te worden door zijn volksgenoten, omdat hij helemaal in bezit genomen was door het geld en door de geldzucht. Een man die leefde voor het hier en nu. Een man van wie we het beeld getekend vinden in Psalm 49. Een mens bezig om dit naar zich toe te halen en dat naar zich toe te halen. En zich rijk te maken met allerlei aardse schatten. Niet beseffend dat hij de prijs van zijn ziel, het rantsoen voor zijn ziel, de losprijs voor zijn verloren ziel, nooit kon betalen. En dat al die aardse schatten die hij aan het vergaderen was, in dat opzicht ook van geen enkele waarde waren. Een tollenaar zittend in het tolhuis. Matthäus moet dat zoveel jaren na deze gebeurtenis met ontroering geschreven hebben over zichzelf. Want hij schrijft hier over zichzelf. een mens in het tolhuis zittend. Zit u ook in het tolhuis? In wat voor tolhuis zit u eigenlijk? Want van nature zitten wij allemaal in het tolhuis. Nee, dan hoeft het niet zo te zijn dat u heel erg gericht bent op aardse goederen of op geld. Dan kan het zijn dat je tevreden bent met heel weinig. Dat je helemaal niet van die hoge verwachtingen hebt. Maar dat je wel opgaat in de dingen van hier en nu. Dat het uiteindelijk toch draait om de aardse dingen. Dat het toch draait om uzelf of om jouzelf. Dat alles in dit leven alleen maar staat in het teken van het tijdelijke. Dat je je, als het erop aankomt, ten diepste niet bekommert om je ziel. Zit u vanmorgen in het tolhuis? In welk tolhuis? Misschien ook wel het tolhuis van bepaalde aanwijsbare zonden, zoals het was bij Matthäus. Dat het ook in uw leven zo is, dat er sprake is van aanwijsbare zonden. Zonde die misschien wel voor een deel zichtbaar wordt voor anderen. Of zonde die verborgen is voor anderen. Maar de Heere ziet u vanmorgen in uw tolhuis zitten. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. De Heere Jezus, hij komt langs dat tolhuis en hij werpt een blik naar degene die daarin of bij dat tolhuis zit. En in die blik ligt zo ontzettend veel meer dan in onze blik. Wij kijken elkaar in deze ogenblikken aan, maar wij zien als mensen slechts de buitenkant. U mijn buitenkant, ik uw buitenkant. Maar de Heere ziet er doorheen. Hij ziet daar Matthäus zitten, misschien wel bezig om het geld te tellen wat hij zojuist geïnd heeft. Hij ziet daar Matthäus zitten, aantekeningen makend. Maar hij ziet ook achter dat zichtbare. De Heere Jezus, hij ziet het leven van Matthäus. Hij ziet hoe deze Matthäus opgevoed is geweest bij het woord van God en bij het verbond van God. Hij ziet hoe deze Matthäus in de ban van het geld gekomen is. Hij ziet het hart van Matthäus en hij ziet alle verborgen kamertjes in dat hart. Hij ziet de verlorenheid van Matthäus en de schuld van Matthäus. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. Alwetend, maar ook ontfermend. Want het is op deze Matthäus dat de Heer Jezus zijn oog laat vallen. En dat de Heer Jezus het heeft voorgenomen. Ik zal u roepen. Ik zal u maken tot mijn volgeling. Met slechts een enkel woord. Volg mij. Waarom Matthäus? Waarom niet een ander? Er waren daar in dat tolhuis meerdere tollenaren. Er waren in de stad Capernaum heel veel mensen. Waarom laat de Heere zijn oog op Matthäus vallen? Waarom is het Matthäus tot wie hij zegt, volg mij, en daarin klinkt de roeping tot de zaligheid door? Hopen we straks nog meer over te horen. Waarom Matthäus? Niet omdat hij beter was. Niet omdat hij waardiger was. Niet omdat hij het meer verdiend had. Integendeel, we zouden kunnen zeggen, de Heere, hij haalt de slechtsten eruit. De goddeloze Manasse en de dief Matthäus en de bedrieger Jacob en de hoer Rahab en de vervolger Paulus. De Heere haalt de slechtsten eruit. Waarom? Waarom is het dat Matthäus hier geroepen wordt? Eén antwoord, geliefde gemeente, dat is vrije, soevereine genade. Niet omdat Matthäus het verdiend had, omdat hij het zich waardig gemaakt had, maar omdat de Heere in zijn genade aan Matthäus dacht, soevereine, vrije genade, omdat de Heere het wilde. Kijk, als we daar even over nadenken vanmorgen en we vragen ons af, wat ligt daar nu voor onderwijs in? Wat ligt daar nu voor boodschap in? Dat is belangrijker. Wat ligt daar voor boodschap in voor ons vandaag? Wel, dan liggen daar twee dingen in. Daar ligt daar om te beginnen in dat de Heere zo machtig is en zo genadig is dat de grootste van de zondaren niet onbereikbaar is voor hem. De grootste van de zondaren niet onbereikbaar voor hem. Hij ontfermt zich over de slechtste, over de meest verlorenen. De Heere geven dat dat in het hart mag zinken van iemand onder ons deze morgen. Die zegt, o God, zo'n grote zondaar ben ik nu. Zo'n Matthäus ben ik nu. Zo'n Rahab ben ik nu. Zo'n Manasse ben ik nu. De Heere, hij ontfermt zich over de grootsten, over de voornaamsten, over de slechtsten van de zondaren. En er is geen mens zo verloren en zo diep gevallen of de handen van de Heere kunnen erbij. Zult u daarop pleiten voor uzelf, voor uw kinderen en voor uw kleinkinderen? Heere, geen mens te ver afgedwaald of uw handen kunnen erbij. U hebt Matthäus, die man. Daar moet u even op letten. Daar is een hele schare die loopt achter de Heer Jezus aan. Met geweldig veel belangstelling en interesse. Maar dat gold niet voor Matthäus. En Matthäus die kwam door zijn tolhuis bij wijze van spreken niet vooruit. Die ging gewoon door met zijn werk. Die nam geen dag vrij. Die zag niets in Christus. Maar Christus riep Matthäus. Dat is een boodschap die er opgesloten ligt in ons tekstgedeelte. En dan nog een andere boodschap. Als een zondaar zalig wordt, is dat enkel en alleen te danken aan vrije, soevereine genade. Aan verkiezende genade. We hebben het daar afgelopen donderdag met de belijdeniscategezanten over gehad. Even over dat onderwerp. Gods, niet alleen Gods almacht. Daar gaat het over, ook in deze roeping. Maar ook Gods vrijmacht. Waarom haalt de Heere Matthäus er nu uit? Weet u, het Bijbelse antwoord op die vraag is, en dat moeten we ook laten staan, dat mogen we ook niet uit de Bijbel knippen, gemeente. Het Bijbelse antwoord is, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. Maar als de Heere dan vanuit vrije genade deze Matthäus roept, en als dat ook een boodschap is die in dit Bijbelgedeelte opgesloten ligt, en dat heb ik tegen de belijdeniscategezanten nog gezegd van de week, dan is dat nooit om een mens te ontmoedigen. Dat doet de duivel. Die ontmoedigt een mens met de uitverkiezing. Die zegt, kijk, daar is een uitverkiezing, dus je zult er toch nooit komen. En als je er komt, dan komt alles wel goed. Dan hoef je daar ook helemaal de Heere niet voor te zoeken. Maar de uitverkiezing is niet in de Bijbel beschreven om een mens te ontmoedigen, maar wel om hem te verootmoedigen. Heere, als ik zalig word, zal het alleen kunnen uit vrije genade. Heeft dat u wel eens verootmoedigd? Die diepe dingen, die moeilijke dingen, die toch in de Bijbel staan. Heeft dat uw geliefde gemeente wel eens verootmoedigd? Of werd u er wrevelig van? Of zei u, als het nou zo moet? Johannes 6 maakt ons duidelijk dat precies dit, de vrije, soevereine genade van de Heere, de reden is dat mensen zich van Christus afwenden. En dat ze zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Dat zeiden ze niet toen Christus over zijn genade sprak. Dat zeiden ze niet toen Christus over zijn almacht sprak. Maar dat zeiden ze wel toen Christus sprak over de onmacht van de mens en over de vrijmacht van God. Dan gaan er heel wat mensen weg. Die stoten zich tot hun verderf. Daarom laten deze dingen u mogen verootmoedigen, want de Heere is aan ons niets verplicht. Niets verplicht. En toch, hij handelt vanuit zijn genade. En de meest verlorene onder ons deze morgen hoeft nog niet te wanhopen. Want de Heere, riepen Matthäus, genadig en krachtdadig. Dat was het tweede aandachtspunt. Daar zit Matthäus. En hij ziet daar die grote mensenmenigte aan zijn oog voorbij trekken. En in het midden van die menigte de Heere Jezus Christus. Nee, dat zou voor Matthäus op dit moment geen onbekende zijn geweest. Want de Heere Jezus was in de dagen van zijn omwandeling op aarde gaandeweg een steeds bekendere persoon geworden. En zeker in Capernaum. Matthäus, hij zou van de Heere Jezus gehoord hebben. Matthäus, hij zou misschien de wonderen van de Heere Jezus hebben gezien. Misschien heeft hij wel woorden van de Heere Jezus zelf gehoord. Zoals die woorden in Capernaum ook te horen waren. En dan, ja, dan komt de Heere Jezus daar langs. En dan zegt de Heere Jezus, volg mij. Twee kleine woordjes. En ik spreek ze expres maar rustig uit, want u moet niet denken dat het vanwege de klem in de woorden van de Heer Jezus was, dat Matthäus nu opstaat. Het was niet vanwege de toon die de Heer Jezus aansloeg, dat Matthäus opstaat en de Heer Jezus volgt. Het was vanwege de kracht waarmee de Heere Jezus zijn woord gepaard liet gaan. Krachtdadige roeping. Wat is dat precies? Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wel, dan moet u nog even bedenken dat de Heere Jezus in zijn leven op aarde heel veel woorden heeft gesproken. Ook in Capernaum. Heel veel preken heeft gehouden. En al die preken waren zuiver. Volmaakt zuiver. Al die preken, ze waren duidelijk. Al die preken, ze waren bewogen. Al die preken, ze waren ook, zoals op een gegeven moment de luisteraars van de Heer Jezus zeggen, ze waren met macht, dat wil zeggen met gezag. De luisteraars van de Heer Jezus hoorden wel, ja, dat wat de Heer Jezus zei niet alleen maar theorie was, maar dat hij dat met een bepaald gezag sprak. Al die woorden waren met macht. En al die woorden hebben geklonken in Capernaum. Zovele keren. En de Heer Jezus, hij heeft met ernst gewezen op de zon. En de Heer Jezus, hij heeft met ernst gewaarschuwd voor het oordeel. En de Heer Jezus, hij heeft met ernst zijn genade uitgestald en aangeprezen. En de Heer Jezus, hij heeft het in grote bewogenheid gezegd. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Toch heeft Capernaum zich niet bekeerd. We hebben het gelezen in de eerste schriftlezing. Toen begon de Heer Jezus Capernaum en de andere steden waar hij was te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Want de Heer Jezus had het zo vaak gezegd. En er ontbrak niets aan de duidelijkheid en aan de bewogenheid en aan de zuiverheid in zijn prediking. Wat hebben wij die woorden ook al niet vaak gehoord, is het niet. Nee, het is waar, voor preken die u hoort geldt dat ze met veel gebrek worden uitgesproken. Zeker. Daar kan best veel ontbreken aan duidelijkheid. En daar zou best kunnen ontbreken, daar moet een dienaar van het woord zich ook van beschuldigen, aan bewogenheid. En daar kan best ontbreken aan zuiverheid. En toch, hoe vaak is de Heere nog met zijn woord tot ons gekomen? Rotterdam, Kralingen, gezijd tot de hemel toe verhoogd. Dominee Overduin, dominee Beekhuis, dominee Kieviet, dominee Hoekman, allemaal dienaren, uw huidige dienaar, allemaal dienaren die door de Heere gezonden werden naar Kralingen om het woord aan uw hart te leggen. Tot de hemel toe verhoogd met het woord. Maar geen acht geslagen, niet tot bekering gekomen. O, dan verwijt de Heer Jezus u vanmorgen nog uw onbekeerlijkheid. Toen begon hij de steden waarin zijn krachten het meest geschied waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Dan verwijt de Heer het u nog, want dat is schuld. En de Heere geven dat het ook voor het eerst in uw leven of bij vernieuwing schuld wordt. Zo vaak onder het woord gezeten en niet bekeerd. Zo hard is ook een mensenhart. En als ik dat zeg, dan zeg ik dat niet ter verontschuldiging. Maar de Bijbel noemt dat een aanklacht, een verwijt. Zo hard is ons hart, zo tegengekant is ons hart, zo vijandig is ons hart. En het ergste is dat wij ook nog geneigd zijn om dat wat te vergoeilijken met de opmerking, ach ja, maar een mens kan dat toch ook niet. Dat mag u nooit gebruiken als een excuus, als een vergoeilijking. Wat dan? Wat dan? Wat had u dan moeten doen? Had u dan, ach, met die woorden die u gehoord hebt, toch maar moeten geloven? Ja, dat had u wel moeten doen, ja. Dat had u moeten doen. Maar, en dat is aangrijpend, en dat moet ik u vanmorgen ook zeggen, Wij zijn zo diep gevallen dat we niet meer kunnen en willen. Niet meer kunnen en niet meer willen. En daarom is het zo nodig wat de Heer Jezus hier doet in onze schriftlezing. Dat is voor een ieder van ons nodig. Dat de Heer Jezus krachtdadig gaat roepen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Als de Heer Jezus langskomt langs dat tolhuis en hij zegt, volg mij. Is het dan de dag geweest dat Matthäus een ernstige bui had? Nee. Is het dan de dag geweest dat Matthäus eens extra opletten? Nee. Is het dan de dag geweest dat de Heer Jezus zijn woord eens extra indruk maakte? Nee, dat is ook het geheim niet. Het geheim is dat de Heer dan twee dingen doet. Twee dingen. Dan spreekt hij het woord en tegelijkertijd werkt hij door de kracht van zijn Heilige Geest zo in het hart van Matthäus dat dat woord ook in het hart komt. Onze Dordtse leerregels zeggen, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 10 en 11, dat de Heere dan krachtdadig roept door de prediking en dat hij tegelijk ook bekering en geloof geeft, begiftigt. Dat is wat er hier gebeurt. Dat is de krachtdadige roeping. Dus, gemeente, het woord dat wij horen zou genoeg moeten zijn. En dat we dat woord altijd weer verwerpen, dat is onze schuld. Maar het is vanwege onze diepe val niet meer genoeg. En dat is ook onze schuld. En daarom moet er iets bij. Daarom moet de kracht van Gods geest erbij komen. Daarom moet de roeping een krachtdadige roeping worden. Wat hebben we dat nodig? Dat de Heer het woord krachtdadig maakt. Dat het zijn woord wordt. En dan heeft de Heer aan een enkel woord genoeg. De Heer spreekt vaak met kleine woordjes. Altijd zijn woorden. Altijd zijn woorden, maar kleine woordjes. Volg mij. Dat kunnen wij dus 100 keer horen. En het in eigen schuld verwerpen. En we kunnen het 1 keer horen waar de Heere er kracht aan verleent. Uit vrije genade. En dan staat een mens op en hij opstaande volgde hem. Waar wil de Heere die krachtdadige roeping geven? Waar wil hij die krachtdadige roeping laten horen? Dat is onder de prediking van zijn woord. Dat leert de schrift heel duidelijk. Waar is het dat zondaren tot bekering komen? De weg die de Heere bij uitnemendheid aanwijst is de weg van de prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. En daarom is het zo nodig dat wij met een biddend hart onder het woord komen. Heere, verleen dat woord toch kracht. Neem het in uw hand. Als het gebeurt, geliefde gemeente, dan valt dominee Ruis weg. Of elke dominee ook. Dan valt de dominee weg. Die wijkt naar de achtergrond. Dan komt er een woord van de Heere persoonlijk tot uw hart, tot uw ziel. En dan spreekt de Heere zo met kracht dat het ook gaat veranderen in uw leven. Dan komen we bij onze laatste gedachte. Een verstrekkende roeping. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Opstaande, dat is een heel geladen woord. Dat is hetzelfde woord als wat in de Bijbel gebruikt wordt voor de opstanding uit de dood. Wel, dat is wat hier gebeurt. Christus ging aan een geestelijk dode Matthäus voorbij. Christus ging aan een dode Matthäus voorbij en hij zeide, leef, volg mij. En dan staat Matthäus op en volgt hem. Wat betekent dat volgen? Een paar dingen, kort vanuit de taal van de Bijbel, vanuit het Nieuwe Testament. Volgen betekent hier allereerst, Matthäus werd een leerling van de Heere gemaakt. Want u mag dat woord volg mij zo vertalen, word mijn leerling. Matthäus wordt een leerling van de Heere gemaakt door vrije genade. En weet u wat het kenmerkende van zo'n leerling is? Heere, leer mij, onderwijs mij, geef mij wat nodig is. Heere, wil u het me leren, want ik zie het niet en ik weet het niet. Word mijn leerling. En dan gaat de Heer Jezus Matthäus meenemen op zijn onderwijsreis, als ik het zo zeggen mag. En op die reis gaat de Heer Jezus het Matthäus leren. Ja, wat? Wel wie hij zelf was. En wie God is. En wie de Heer Jezus Christus voor schuldige zondaren wil zijn. Daar heeft de Heer Jezus Matthäus stap voor stap in onderwezen. Bent u een leerling gemaakt van de Heer? Kunt u zijn onderwijs niet meer missen voor uw hart? Ontdekt u bij uzelf hoe dwaas u bent? Ik bedoel dat niet vanuit een minderwaardigheidscomplex, gemeente, maar als de Heere mensen tot zijn leerlingen maakt, dan worden dat allemaal dwazen in eigen beleving. Niet mensen die het allemaal weten, maar mensen die het tegenover de Heere juist niet weten. En die gaan bedelen om onderwijs. Heere, leer me, onderwijs me in al die dingen. Nog iets wat erin ligt in die roeping van Matthäus. Matthäus wordt leerling gemaakt, maar Matthäus wordt ook onderdaan gemaakt. Dat is ook een betekenis vanuit het Grieks. Volg mij betekent ook, word mijn onderdaan. Matthäus verwisselde, als ik het zo zeggen mag, van koning. Hij had de duivel, de vorst der duisternis gediend. Hij had zijn eigen ik gediend. En nu verwisselt hij van koning. Hij komt onder de leiding van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het kenmerkende, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Zoals Paulus het vroeg. Bent u onderdaan gemaakt door vrije genade? Is dat nou het gebed wat je leven is gaan stempelen? Niet als een vorm, maar vanuit de nood van je hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Op zaterdagavond. In mijn vrije tijd. Wat wilt gij dat ik doen zou? In mijn dagelijks werk. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? De wet van de Heere. Lief gekregen, omdat het de wet van de Heere is. Matthäus wordt onderdaan gemaakt. En Matthäus wordt, en dat is het laatste, hij wordt volgeling gemaakt. Hij zoekt de nabijheid van de Heer Jezus Christus. Hij wil dicht bij hem zijn. Het is mij goed nabij God te zijn. Kijk, zijn dat dingen, gemeente, leg uw leven er eens naast. Zijn dat nu dingen die er in uw leven gebeurd zijn? Leerling gemaakt door hem en van hem. Onderdaan gemaakt door hem, van hem. Volgeling gemaakt door hem, van hem. Onderzoek uzelf in het licht van deze tekst. Onderzoek uzelf op maandag. Op dinsdag, midden in de week, bent u een volgeling van hem geworden, gemaakt. Want van nature volgen we een ander. En als u het niet bent, zult u niet nalaten om hard en oog op te heffen naar omhoog, want de Heere heeft maar één woord nodig. En de Heere spreekt, als hij met kracht spreekt, altijd van die gepaste woorden. Dat is ook nog zo opvallend. De Heere Jezus zegt niet tegen Matthäus, uw zonden zijn u vergeven. Dat zei de Heere Jezus niet. Dat zei hij tegen die verlamde man wel, omdat hij het hart van die man kende. Maar de Heere Jezus wist dat er voor Matthäus iets anders nodig was. Matthäus, volg mij, word mijn leerling. Kom bij mij op de school van vrije genade en dan zal ik het u leren. Wie u bent in uw schuld en wat u nodig hebt. Vergeving van al uw schuld en van al uw zonden. Opdat dat woord uiteindelijk ook in uw leven mag gaan klinken. En dan laatste. Want ik zei u, in die roeping van Matthäus ligt nog iets dat bijzonder is voor Matthäus zelf. Wie was Matthäus voor een man? Man die van Joodse kom af was. Hij beheerst het Hebreeuws, het Aramees, dat sprak hij. Hij beheerste ook het Grieks, want hij was in dienst van Herodes, als tollenaar. En Grieks was de taal van de administratie in die tijd. Hij beheerste de schrijfkunst, want tollenaren moesten kunnen schrijven. Waarschijnlijk, zeggen sommige verklaarders, beheerst hij ook een soort steno. Snel aantekeningen kunnen maken. En Matthäus was, en dat moet u nog maar eens nagaan in het evangelie, Matthäus was een man van weinig gesproken woorden. U komt hem in de evangelie nergens sprekend tegen. Bedachtzaam, rustig, waarnemend, observerend. Ziet u de wijsheid van de Heer Jezus Christus schitteren? Matthäus, volg mij met uw hart, maar ook met uw ogen. Zie wat ik doe. Matthäus, volg mij met uw oren, hoor naar wat ik zeg. Matthäus, maak er aantekening van, leg er verslag van. Om uiteindelijk, en dat wist Matthäus nog niet, maar dat wist de Heer Jezus al lang, om uiteindelijk het evangelie te schrijven. Het evangelie voor die Joden die Matthäus vroeger bestolen had. Maar tot wie hij nu komt als de koopman van vrije genade. En tegen wie hij het zegt. O, bekend toch wat tot uw vrede dient. Eén naam onder de hemel gegeven. En Matthäus zegt het vanmorgen ook tegen ons. Eén naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Die ene die het gezegd heeft. En hij roept het vanmorgen tollenaren nog toe. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. Letterlijk mag u ook vertalen, zegt de kanttekening. Die arbeid die werkt tot vermoeidheid. En die toch niet bij elkaar kunt brengen wat nodig is voor uw ziel. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het onderwijs dat deze morgen vanuit die eenvoudige woorden tot ons kwam, zegenen en heiligen aan ons hart. En wilt u ons geven, Heere, dat we mogen buigen onder uw vrijmacht, maar ook mogen pleiten op uw almacht en op uw genade, en wilt u dan zelf wonderen doen. Want Heere, wanneer wij als mensen andere mensen bekeren, o, dan is het mensenwerk. En dat zal uiteindelijk toch ten onder gaan. Maar wanneer u zondaren bekeert, dan wordt het waar dat er blijdschap is in de hemel. Heere, gedenk ons, bind ons de klem van het woord, de ernst van het woord op ons hart. En leer ons om bijbels te denken over uw soevereiniteit en over onze verantwoordelijkheid in het gebruik, het naastige gebruik van de middelen. En geeft u hen, Heere, die moeten belijden of moeten vrezen dat ze er buiten staan, toch dat ze in het naaste gebruik van de middelen mogen voortgaan met verwachting van u, de Heere, die het beloofd hebt dat u juist onder die middelen werken wil. En Heere, dan hebben u aan één woord genoeg. Maar het zou wel een woord van u moeten zijn. Heere, wilt u met datzelfde woord ook weer terugkomen in het leven van degenen die u kennen en vrezen. U weet, Heere, hoe een nood het kan zijn wanneer het al zo lang stil is. En daar moeten uw kinderen zichzelf alleen maar van beschuldigen. Maar Heere, komt u terug en spreekt u. Want één woord van u, dat is alles. Dat is alles. Dat kan een arme ziel vertroosten die al uw krankheden geneest. Heere, gedenk ons. Hoor ons in bidden en in danken. In die biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 31, het 5e en het 17e vers zijn de slotzang. 31, 5 en 17. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.